Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Toen dacht ik, zie je wel, schurken. Als tot in de ministerraad. Men denkt, nou weet je wat, we rekken termijnen maar een beetje op. Want dat komt de politiek beter uit. Dus desnoods betalen we maar een dwangsom. Toen dacht ik, de rot zit in het hart van ons systeem.
Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, heeft een enorme staat van dienst in journalistiek. Maar heeft ook 9 maanden gewerkt aan de dark side, zoals we dat dan noemen. Aan de voorlichtingskant. Hij was heel even hoofdpersvoorlichting bij het ministerie van Financiën.
Wat bijna een reden geweest zou zijn om hem niet uit te nodigen, toch?
Nee, ik
weet niet. Misschien kan hij kort zometeen even uitleggen waarom dat hij deze faux pas heeft gemaakt.
Ja, maar dat wordt echt gezien als een faux pas. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
Weet ik niet. Maar goed, hij heeft het maar 9 maanden gedaan. Hè? Dus bedoel, dan heb je jezelf toch wel goed beoordeeld en besloten. Niet mijn ding.
Ik ben echt een journalist. Ik hoor niet aan de voorlichtingskant.
Ik weet nog dat ik een keer verschrikkelijk beledigd was toen ik gevraagd werd om hoofdredacteur te worden van Reader's Digest. En ik vergat zelfs te vragen wat het salaris dan zou zijn. Zo beledigd was ik. En dat vind ik, bedoel, is nog niet vergelijkbaar met woordvoerder.
Zal ik je echt zeggen dat ik Reader's Digest, ik denk, wat was dat in hemelsnaam ook alweer?
Volgens mij was dat een Nederlands blad wat Amerikaanse artikelen vertaalde. En dat ging over bergen en dat ging over wandeltochten en over klimaat. En,
klinkt helemaal jou?
Nee, ja, precies. Klinkt heel erg niet mij. Okay. Dus, ja.
We gaan naar onze gast. Onze gast is dit keer Pieter Klein. Welkom, Pieter.
Hallo.
Goed dat je er bent. We beginnen altijd even met een kort cv. Je begon als freelance journalist. Je kwam via het AVRO Radiojournaal en het Algemeen Dagblad in 2003 op de redactie van RTL Nieuws terecht. Daar werkte je eerst als chef van de politieke redactie. Toen was er heel even dat voorlichtingsuitstapje. Meer dan 10 jaar ben je adjunct hoofdredacteur van het RTL Nieuws geweest. Een titel die je afschudde uiteindelijk. In 2018 keerde je terug naar het journalistieke handwerk. Je werd onderzoeksjournalist, columnist. Je won in die periode 2 tegels. Je werd journalist van het jaar. En nu ben je alweer 1,5 jaar hoofdredacteur van Nieuwsuur. Pieter, soms is het nog een verrassing als we onze gasten vragen welk verhaal uit hun carrière ze altijd is bijgebleven. Maar ik denk dat iedereen die nu luistert eigenlijk wel denkt te weten welk verhaal jij hebt gekozen.
Ja, toeslagen, affaire, denk ik toch.
Ja. Heb je er wel heel even over na moeten denken? Of wist je meteen, ja nee, dat is echt het verhaal wat...
Nee, dit is natuurlijk zo groot geworden. Heeft zoveel veroorzaakt en in gang gezet. Het is groter geworden dan wat we deden. Je hoort het nog dagelijks. Het keert op alle mogelijke manieren terug. Of het nou gaat over de rechterlijke macht, over de bestuurscultuur. De omgang met de wet open overheid. Veel slachtoffers die nog niet zijn geholpen, veel gedupeerden. Het houdt niet op.
Nee.
Het was de slechtste kant van Nederland, hè, die je daar hebt met hulp van collega's hebt blootgelegd.
Ik denk het wel. Een vorm van systeemfalen, waarin alles samenkwam. Het niet functioneren van de rechtspraak, het niet informeren van de Kamer, het niet oplossen van problemen, wegkijken.
We gaan zo meteen naar de impact, kort samenvattend. Ik denk dat er niemand is die nu denkt, de toeslagen. Iedereen weet het, maar toch even kort. Samen met journalist Jan Klein Nijenhuis van Dagblad Trouw onthulde je dat vele duizenden ouders die kinderopvangtoeslag kregen door de Belastingdienst onterecht werden bestempeld als fraudeur. Toeslagen werden stopgezet, moesten terugbetaald worden. Er kwamen boetes, gezinnen raakten in schulden. Het had zeer ingrijpende gevolgen in hun levens. Ook bleek dat afkomst een rol speelde in het bestempeld worden als fraudeur. Staatssecretaris Menno Snel trad af om de affaire. Er kwam een onderzoek. Daarin werd bevestigd dat de ouders groot onrecht is aangedaan. Er werd gesproken over een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de overheid. Een diep gevoel van schaamte. En het kabinet Rutte III trad uiteindelijk daarom af. Heb je in het begin ooit gedacht dat dit verhaal zo groot zou worden?
Nee. Nee. Het eerlijke antwoord is nee. Ik had geen idee.
Nee. En hoe lang ben je er uiteindelijk mee bezig geweest? Als je terugkijkt op die...
Een paar jaar, denk ik. En het begon allemaal met een berichtje via LinkedIn. Een advocaat uit het zuiden van het land. Eva González Pires. Die meldde zich bij me. Die had een column van me gelezen. Een heel naar stukje over de landsadvocaat, denk ik. En toen had haar man tegen hem gezegd, tegen haar gezegd... Misschien moet je hem eens benaderen. Misschien snapt hij wat er gebeurt.
Waar mailde ze je over?
Het ging eigenlijk over een oud rapport van de Nationale Ombudsman uit 2017. Dat had ik ooit wel gelezen, over een groep ouders die zij vertegenwoordigde. En die ombudsman had al in 2017 gezegd, wat er hier is gebeurd, klopt niet, die stopzetting. En eigenlijk is de compensatie nodig. En er waren twee losse eindjes. Ik dacht, hè, dat verhaal ken ik toch al, dat is toch een oud verhaal, dat is toch al geregeld.
Dus je dacht in eerste instantie, dit is een beetje oud nieuws?
Nou, er waren wel een paar rafelrandjes. Maar ik herinner me dat Trouw er eerder over had geschreven. Dat ging over het achterhouden van stukken in rechtszaken. Dat had te maken met deze zaak, dus ik was wel getriggerd. Maar ik wilde niet gelijk in die zaak duiken, want ik wist inderdaad dat Trouw mee bezig was geweest. Daar werkte een collega, Jan Klein Nijenhuis, met wie ik wel eens koffie had gedronken. Dus ik heb toen eerst met Jan contact opgenomen en gevraagd, joh, doe jij nog wat met dat verhaal? Of hoe zit dat? Of hoe loopt dat? En toen zei Jan, nou, ik loop vast, kijk maar mee als je zin hebt.
En Pieter, was je toen eigenlijk al gestopt als hoofdredacteur bij het RTL Nieuws? Had je toen al besloten dat je echt weer onderzoek wilde doen?
Ja, ik denk dat ik een jaar toen ongeveer was gestopt. Of een half jaar, drie kwart jaar.
Dus je had in feite ook je handen vrij. Je had niet meer de hele tijd klagende collega's die over elkaar liepen te klagen
nee,
en problemen.
Was een vrij man, ja.
Je was een vrij man. Vrij
ja,
van al het
en ik had een vrije opdracht. Het was schrijf columns. Werkzaam aan projecten met jongere collega's. Doe onderzoek en zie maar.
Ja. En waar ben je begonnen? Dus je kreeg die mail. Je had contact met Eva. Je wist dat Johan daarover had geschreven.
Sorry, Jan. Nou, stukken nalezen. Hoe is dit precies gegaan? Wat weten we nu? Op zoek naar andere bronnen. Praten met ouders. Met gedupeerden. Maar het zijn er zoveel verhalen. Er zat zoveel verdriet. En ook zoveel schaamte.
Ja, want je zegt, het zijn zoveel verhalen. Je hebt in die periode ontzettend veel geschreven. Je maakte columns, artikelen. Er zijn natuurlijk talloze nieuwsreportages geweest. Ik wil even naar één bepaald moment in alles wat je geschreven hebt. Je deed al maanden onderzoek naar dat onrechtmatig stopzetten van toeslagen. Wat dat dan tot dusver bekend was. Toen je een column schreef voor de website van RTL Nieuws met de titel Waarom ik... Waarom wij? Het was een jarenlange hel. En die column werd op 20 mei 2019 gepubliceerd op rtlnieuws.nl. En daarin omschrijf je hoe je aanwezig bent bij een door de Belastingdienst georganiseerde bijeenkomst in Arnhem voor gedupeerde ouders. In een Best Western hotel tegenover Arnhem Centraal. Waarom ging je daarheen?
Ik zat letterlijk thuis, 's ochtends in de tuin, in allerlei dossiers. En ik was aan het lezen en spoor terug aan het reconstrueren. En ik wist via ouders en via die advocaat Eva González Pires wel dat die bijeenkomst was. Maar ik dacht, nee, ik moet onderzoek doen. En ik zat toen die dag in mijn tuin en dacht ik ben gek. Ik moet niet hier zijn. Ik moet die mensen spreken en zien. Ik moet het voelen. Dus toen heb ik Jan gebeld. Die kon niet. En ik dacht, ik ga er gewoon heen en ik zie wel wat er gebeurt. Dus... Gewoon ouderwets.
Je was niet uitgenodigd, hè, voor alle duidelijkheid.
Ik was niet officieel uitgenodigd, nee.
Dus?
Nee.
Je ging daar aarzelend naar binnen?
Ik loop gewoon naar binnen. En ik zag allerlei keurige medewerkers van de Belastingdienst. Hadden alles netjes georganiseerd. Je kon je ergens aanmelden. Ik deed gewoon alsof ik daar hoorde. En liep gewoon het aanmeldtafeltje voorbij. Niemand zei iets. Sommige ouders die kenden me al. Die begroeten me vriendelijk. Die moesten lachen. Hetzelfde gebeurde met Eva González Pires. Die zat ook in het zaaltje. En toen dacht ik, nou, we zien wel wat er komen gaat.
Je schreef in je column, ik heb iets gedaan wat niet zo netjes is.
Nee, want het is gebruikelijk dat je je identificeert als journalist. Vooraf, of je kenbaar maakt. Ik wist dat de betrokken ouders er geen probleem mee hadden. Ik denk, als ik iets schrijf, doe ik het op zo'n manier dat het niet herleidbaar is naar die mensen. Maar het gaat me om te laten zien wat er hier gebeurt.
En wat gebeurde? Want je ging zitten.
Ja, het was in een fase waarin de Belastingdienst zelf al een beetje aan het kantelen was. Onder aanvoering van de toenmalige staatssecretaris Menno Snel. Die had ook in de gaten, er zijn dingen gebeurd die niet goed zijn. We moeten hier een beweging maken. We moeten hier iets mee. Dus, hoe doe je dat? Je begint ook met praten. En die mensen hadden vaak al allerlei rechtszaken achter de rug. Allerlei dingen meegemaakt. Dus het was een heel moeizaam gesprek. Als je dan toch vanuit je ivoren toren komt en het gesprek aangaat. En zegt, ja, wij komen hier om naar u te luisteren. En die mensen denken, luisteren? Los mijn problemen op, alstublieft. U weet hoe het zit. Wat bedoelt u met luisteren? Dus het was een hele rare bijeenkomst. Waar allerlei mensen waren die vervolgens opgedeeld werden in allerlei zaaltjes. En die gingen daar dan hun verhaal vertellen. Er zat een of andere meneer bij die steeds ging samenvatten op een afschuwelijke manier. Dat riep een heleboel ergernis op. De Belastingdienst had gewoon zijn best gedaan om dat allemaal in goede banen te leiden. Maar het was, dat was niet helemaal oké. Okay.
Maar die samenvatter die kon best op kritiek uit de zaal rekenen, toch?
Zoiets van, hou op, we zijn niet achterlijk. We spreken allemaal Nederlands. We zijn niet debiel, kom op. En we hebben vragen. Waarom beantwoord je die vragen niet? Maar dat was niet de bedoeling, want ze wilden niet op individuele casus ingaan, uiteraard. Dus het was al met al een moeizame bijeenkomst.
Wat viel jou nog meer op aan die bijeenkomst?
De achtergrond van mensen, uiteraard. De culturele achtergrond.
Wat zag je?
Van de groep ouders. Veel mensen met Turkse of Marokkaanse achtergrond.
Ja, je omschreef jezelf als de enige zonder veel kleur, hè?
Ja. En een paar mensen van de Belastingdienst.
Ja. Maar ik kan me voorstellen, Pieter, als je dan zo naar binnen gaat op zo'n bijeenkomst. En daar kom je dan als witte man binnen tussen allemaal mensen met een tweede nationaliteit. Dat valt meteen op. Dat zie je.
Ja.
En hoe voelde je je daarbij?
Ongemakkelijk.
Maar maakt het je ook iets duidelijk?
Ja en nee, want wij hadden al heel veel vragen gesteld aan het ministerie van Financiën en de Belastingdienst toeslagen. Wat is er in het verleden gebeurd met of selectie of algoritmes? Maar in dit specifieke geval wist ik al dat er ergens een lijst was bijgehouden. Dat de dubbele nationaliteit in beeld was gebracht. Wij stelden er allemaal vragen over, maar er kwam maar geen antwoord op van de Belastingdienst. En dat was mede reden om daar naartoe te gaan en dit verhaal toen op te schrijven. Zonder dat wij exact wisten wat er was gebeurd.
Dus het gaf je geen antwoord op een vraag. Het bevestigde meer iets.
En ook het gevoel van deze mensen. Geen A-burgers, maar B-burgers.
Ja, dat voelde je. Dat was je ook wel duidelijk geworden uit gesprekken van, ja. Hier worden mensen als B, C, D, E, F-burgers behandeld.
Ja.
En
je zag ook het verdriet daarover.
Ja?
Ik kreeg een jonge vrouw die zoiets had. Ik ben een. Ze was een Turkse vrouw. Een moderne Turkse vrouw. Die probeert haar kinderen op een bepaalde manier op te voeden. En ik zag dat zij brak toen het daarover ging. Want ze dacht, ja, ik heb me altijd Nederlands gevoeld. En hier, ik voel me anders behandeld. En ik krijg maar geen antwoorden. Dat vond ik een heel heftig moment.
Was het voor, bedoel, als je dat ziet en dat je zegt dat raakte me, was dat voor jou ook een motivatie om je helemaal op dit dossier nog meer te storten? Of om de onderste steen boven te krijgen?
Dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. Wat je wil antwoorden op vragen. Nou, die komen dat niet. Ergens in diezelfde periode, toen Jan en ik vastliepen eigenlijk, in een dossier, hebben we uiteindelijk gepubliceerd over een onderzoek dat de autoriteit persoonsgegevens had ingesteld. We hadden aan het begin van ons contact afgesproken, nou, dit weten we al, dat het onderzoek loopt. Als we niet verder komen, dan schrijven we in ieder geval dat. Dat was een volgende publicatie van ons samen. En toen gingen we nog eens wat dieper kijken naar de bewijsvoering voor een vermeende fraudezaak. Dat gaat om een zaak die speelde in Eindhoven. Wat had de Belastingdienst nou eigenlijk in handen toen er vermoedens waren van fraude, althans bij de Belastingdienst, en waarom werden die toeslagen vervolgens stopgezet? Toen we daar dieper in de bewijsvoering gingen kijken van de Belastingdienst, zagen we dat die nogal rammelde en eigenlijk gewoon niet klopte. Dat de landsadvocaat namens de staat ook in allerlei rechtszaken dingen had beweerd die gewoon evident onjuist waren. Nou, dat was zo'n moment waarop ik dacht, hè? Dit kan niet waar zijn. En nu wil ik alles weten ook. Niet alleen over die ene zaak. Dat was een vermeende fraudezaak. Dat was een speciaal team bij de Belastingdienst. Het CAF-team, het combi-team aanpak facilitators. Die hadden een heleboel onderzoeken gedaan. En in een heleboel zaken waren toeslagen stopgezet. Dus toen we dat hoorden, en in diezelfde fase sprak ik weer een vrouw uit Rotterdam die zich meldde. Die zei, ja, ik heb het soort gelijks meegemaakt. Met haar gastenoudebureau. En toen dacht ik, hè, wat gek. En ook stopzetting van allerlei toeslagen. En ik heb mijn hele administratie nog. Toen zei ik, kunt u eens op zoek gaan naar het woord CAF? En ergens stond inderdaad het woord CAF. En zo kregen Jan en ik de eerste lijntjes te pakken waarvan we wisten, dit moeten we verder uit gaan zoeken. Want de omvang is veel groter dan die ene groep van 300 ouders uit Eindhoven.
Hoewel 300 ook al best veel is, hè?
Is al best veel, maar je kunt ook zeggen, daarover was al een rapportje van de ombudsman.
Ja.
Ja, dat was best veel.
Heb je enig idee hoeveel e-mails, dossiers, documenten je in die jaren hebt doorgewerkt?
Nee. Het is zoveel. Het is ook allemaal. Het is gaan stapelen. Want tot op de dag van vandaag komen er nog stukken weer naar buiten die eigenlijk toen al openbaar gemaakt hadden moeten worden. Er is heel veel openbaar gemaakt door de parlementaire ondervragingscommissie, kinderopvangtoeslag, de POK. Er zijn heel veel WOP-procedures geweest. De nieuwe WO, Wet Open Overheid, heette toen nog WOP. We hebben zelf heel veel WOP-verzoeken gedaan als deel van het onderzoek. Ja, krankzinnig veel.
Het duurde ook vaak lang voordat je uiteindelijk daar de uitkomsten van kreeg. En dan was bovendien nog vaak de helft zwart gelakt, hè?
Ja, ook. En stukken ontrokken aan onze WOP-procedures. Dus op niet te verklaren wijze verdwenen er stukken.
Heb je het gevoel dat je echt bent tegengewerkt?
Ja. Ja. Net zoals de Kamer is tegengewerkt. Bij het reconstrueren van wat er allemaal is gebeurd.
Wie waren de tegenwerkers? Kun je dat omschrijven? Of was het gewoon ook weer een kluwe van factoren die ervoor zorgden dat niemand jou een fatsoenlijk antwoord op welke vraag dan ook gaf?
Ja, het was inderdaad een kluwe. Voor een deel het ministerie van Financiën, voor een deel de Belastingdienst toeslagen. Geen of onduidelijke antwoorden.
En wat deed die tegenwerking dan met je?
Daar werden we wat radicaler van, denk ik.
Je had ook op kunnen geven?
Nou, nee, ja. Zowel Jan als ik, denk ik, maar laat ik voor mezelf spreken. Je begint met een soort verbazing. Wat is dit? Vervolgens ontstaat irritatie door die tegenwerking en door fluistercampagnes. En vervolgens denk je, ja, we moeten gewoon door. We moeten verder onderzoeken.
Wat bedoel je met fluistercampagnes?
Nou, ik herinner me op een gegeven moment dat vanuit woordvoering was er allerlei spin. Ja, dat is weer een verhaal van Jan en Pieter. Ja, nou weten we het wel. We doen al onderzoek. Het werd een beetje weggezet. Ook door, ik geloof dat door een anoniem Kamerlid uit de coalitie werd omschreven als een hetze tegen Menno Snel.
Zat daar kwade opzet achter, denk jij? Of is dat iets wat...
Ach nee, ja, het is politieke porno. ken Den Haag lang genoeg om niet druk te maken over dat soort dingen.
Nee. Maar dat motiveerde dus allemaal extra om nog diepgravende onderzoek te doen?
Nou, vooral de zaak zelf. Ja. Want je hebt die ene zaak rond die 300 ouders. Wij snappen al snel, dit gaat over veel meer. Want er zijn veel meer fraudezaken. Wij zijn heel lang doorgegaan op een paar van die fraudezaken. Maar we wisten, daarachter heb je nog het hele probleem van de wetgeving. En de uitvoering daarvan. De hardvochtige aanpak.
Ja.
En wij doken ook steeds dieper. Je had het net over hoe mensen werden bestempeld als fraudeur. Ja, dat stond voor een deel verstopt in een interne werkinstructie. Opzet grove schuld heet dat. Dus dat was een soort ambtelijk papiertje. Waarin werd beschreven wanneer mensen geacht werden fraudeur te zijn. Nou, dat was sowieso stopzetting, dat was sowieso de sjaak. En ik herinner me, later is dat stuk vrijgegeven nadat Jan en ik erover hadden gepubliceerd. Plus een nota aan de toenmalige staatssecretaris, Menno Snel. Die had er opgekrabbeld. De rillingen lopen over mijn rug als ik dit lees. Toen dacht ik achteraf, toen dat document later is vrijgegeven, die notitie. Ik dacht, je snapt dat dus zelf ook niet. Hoe heftig en krankzinnig dit systeem uitpakt.
Ja.
En langs al dat soort lijnen zijn Jan en ik doorgegaan.
Ja. Had je iets aan je ervaring als hoofd persvoorlichting bij het ministerie van Financiën in deze hele...
Nou, nee, ja, dat waren mijn 9 maanden. Ja, 9 maanden in de machinekamer van de macht krijg je iets beter beeld op hoe processen lopen. Hoe een ministerie functioneert en een buitendienst als belastingdienst toeslagen ook wel. Maar ik heb heel lang daarna gedaan en dan weet je sowieso wel een beetje hoe ambtelijke verhoudingen liggen. Hoe er wordt gerapporteerd, hoe gesprekken lopen. Dus ik had meer aan mijn politieke achtergrond dan aan
die maanden.
Die paar maanden.
Ja. Heb je ooit begrip gehad voor wat de Belastingdienst heeft gedaan? Ik bedoel, zat er een kern in die je begreep?
Ja, waar doe je precies op?
Nee, ik bedoel van dat je denkt van ja, er moet op fraudeurs gejaagd worden. Dat begrijp ik.
Ja.
Ja, dat begrijp
ik. Ja, ik ben een van de Nederlanders die denkt... ik denk in heel mijn journalistieke carrière gaat het over misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. En ook over fraude. En ik vind het niet onlogisch dat je fraude aanpakt. Als er een lek is in het systeem, dan dicht je dat. En de hele gedachte erachter is heel lang geweest, politiek en maatschappelijk. Anders leidt het tot aantasting van draagvlak voor belasting betalen, et cetera. Dus daar zit best een logica in.
Want ben je in je zoektocht naar slachtoffers ook fraudeurs tegengekomen?
Er zijn genoeg fraudezaken. Tik maar op rechtspraak.nl, PGB. Ik noem maar een voorbeeld.
Ja, ja.
Ja, daar zitten lekken in systemen. Ja, er wordt gefraudeerd. En ja, er is misbruik. Maar hier ging het wel om een specifieke combinatie van aan de ene kant uit de hand gelopen fraudeonderzoek. Vervolgens al te doldriest optreden, namelijk stopzetting van toeslagen in een lopend toeslagjaar. Terwijl de bewijsvoering heel erg dun was. Gekoppeld aan überhaupt de systematiek van de wetgeving en hoe dat uiteindelijk jarenlang door de Belastingdienst is uitgevoerd. Die terugvorderingen. Dat is natuurlijk krankzinnig.
Ja.
Ik vond persoonlijk het hele toeslagensysteem al krankzinnig.
Ja.
Maar goed, los daarvan, als je vervolgens scherper gaat kijken en juist de mensen met lagere inkomens die het meest nodig hebben, vaak ook alleenstaande jongere vrouwen met kinderen, ja, door die zo hard te pakken, ja, en dat jarenlang wel zien en het toch laten voortduren. Ja, onbegrijpelijk.
Je noemde mensen ook boeven, hè? Belastingdienst, mensen, ministerie, mensen.
Mijn eerste column was de boevenstreker van de Belastingdienst, ja.
Wat nogal een uitspraak is om mensen boeven te noemen, maar...
Zeker.
Geen enkele twijfel om dat woord te gebruiken, hè?
Nee, omdat je toen al, ik begon het toen nog maar net met het onderzoek, maar ik zag al de eerste machinaties, zullen we zeggen, rond de informatievoorziening aan de Kamer. Het niet oplossen van problemen. In combinatie met dat achterhouden van stukken in rechtszaken. Dus ik zag de eerste contouren van iets wat bestuurlijk en politiek volgens mij helemaal niet kan. Dus ik dacht, laat ik het een heldere kwalificatie geven.
Een heel heldere kwalificatie was dat.
Pieter, heel even, ik wil even over de redactie van RTL Nieuws. Kreeg jij hier alle ruimte voor? Hè? Hoe,
even voor de duidelijkheid, Merel. Jij werkte toen daar,
ja,
hè?
Ja, ik werkte toen ook op de redactie van RTL Nieuws. als nieuwslezer. En hoe populair was het onderwerp bij RTL? Want,
niet.
Nee, het is een beetje een retorische vraag. Ik wist het antwoord eigenlijk wel. Ik kan me nog herinneren, want daarom is het, vind ik het namelijk ook zo knap dat je je zo hebt vastgebeten hierin en zo hebt volgehouden, dat die eerste verhalen, die brachten we dan in het nieuws. Mm. Maar op een gegeven moment werd het, soms leek het, meer van hetzelfde.
Ja.
En hoe voelde dat voor jou? Want dan kwam je weer met zo'n verhaal, en dan kwam je bij zo'n eindredactieblok en dan zat daar toch een beetje zo'n grijnige eindredacteur die dan zei, ja, Pieter...
Ja, meer van hetzelfde. Ja.
Ja.
Ja, ik snap het wel. In zekere zin was het ook meer van hetzelfde. Nog meer ellende. En nog weer meer ellende. En nog weer meer, ja. Ja, grotere omvang, et cetera, et cetera. Ja, ik snap dat wel. Dus ja, wat ik heb gedaan... ik had toen een vrije rol. Ik viel onder mijn opvolger, Ilse Oppenheer, nu hoofdredacteur. Mijn eerste pitch bij haar was gewoon niet heel sterk. Ja, er was iets met computers en de belastingdienst en iets ingewikkelds. Ik zag toch dat ze ongelukkig keek. Nou ja, laten we maar een beetje rommelen. Ik snap dat het niet altijd iedereen stond te juichen. Maar er werd ook ruimte gegeven. En wat ik vaak deed, is ik schreef de columns. Ik deed ook ander onderzoek nog, hoewel het op een gegeven moment minder werd.
Maar moest je vechten voor die ruimte?
Nee, dat heb ik wel overwogen niet gedaan. Ik had goed contact met de Haagse collega's van de politieke redactie. Met Stefan Kolen en Roel Schrijnemachers. En Roel, een hele fijne maker die in Den Haag werkt. Die kon ik gewoon allerlei informatie over de schutting gooien naar hem. En die gaf gewoon heel duidelijke feedback. Oké, dit is een topverhaal. Hou me op de hoogte. En bij andere verhalen had hij zoiets van, nou, die krijg je niet verkocht in Hilversum. En dan nog dacht ik soms, oké, maakt mij niet uit, dan publiceren we online en Jan in Trouw.
Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je het liefst een nieuwsreportage in het nieuws had, want daar keken de meeste mensen naar. En dat was ook, denk ik, misschien wel in het belang soms van sommige informatie die je...
Ja, maar het waren soms ook heel moeilijke verhalen.
Ja.
Ik refereerde net aan zo'n werkinstructie.
Ja, of dat kaf. Ja.
Ja, wat moet je allemaal uitleggen in een tv-reportage van 2 minuten 15?
Ja. Vond je het zelf soms ook ingewikkelde materie? Want je had gelukkig Jan dan als partner.
Ja en nee. Maar ja, ik heb lang politiek gedaan. Dus je weet wel iets van wetgeving. Je weet wel iets van politieke en bestuurlijke processen. En naar de mate waarin het onderzoek vorderde, kwamen er ook steeds meer mensen die met ons wilden praten. En dat liep van klokkenluiders tot voormalig ambtenaren tot... dossiers van individuele gedupeerden, waardoor je steeds beter de patronen zag en wat er was gebeurd. Is dat een antwoord? Nee, ja?
Nou, ik bedoelde eigenlijk... Ik kan me nog een situatie herinneren dat wij bij een late nieuwsdienst naast elkaar zaten en dat jij weer nieuws had in de toeslagenaffaire, die toen nog niet natuurlijk de toeslagenaffaire heette. En dat we aan het struggelen waren met een presentatietekst.
Ja.
Dat ik echt zei, Pieter, ik snap er helemaal niks van. Hoe,
dit heb ik verdrongen, Merel.
Ja, ik ben het vergeten. Ik zie het aan je.
Nou, nee, ja, ik snap het wel. Want dat heb je vaak bij ingewikkelde, complexe dossiers. Weet je, dat stapelt en het is meer en het gaat in fases.
En je moet uitleggen over wat er eerder gebeurd
wat
is.
Wat eerder is gebeurd.
Meer tekst nodig.
Ja. Ja.
Er zit nuance in.
Ja.
Maar het is ook, kan je daar iets over zeggen? Want hoe belangrijk is het dat je er wel met regelmaat over publiceert en dat blijft doen?
Nou, dat is natuurlijk toch belangrijk. Want ik denk dat het uiteindelijk aard en omvang aan het licht heeft gebracht. Er waren allerlei onderzoeken. De commissie Donner, Donner 1 en Donner 2. En de Orde Dienstrijk en de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar neem Donner 1. Daar werd je nog niet heel veel wijzer. Die kwam met een soort sociologische beschrijving van wat er de afgelopen 10, 20 jaar was gebeurd. En suggereerde dat een paar groepen misschien compensatie zouden moeten krijgen, maar de rest vooral niet.
Ja.
Daar voelde je weer, althans is mijn beleving, een soort de inperking. Laten we het klein houden. Laten we oppassen voor presidentwerking. Wat op zich ook best bestuurlijk best logica heeft. Maar ja, dat is natuurlijk een slecht verhaal tegenover mensen die ook gedupeerd zijn.
Ja.
En ja, dan moet je blijven publiceren. En dan blijft het op de politieke agenda. Dus zelfs na de onderzoeken van Donner, die niet goed onderzoek deed, na het onderzoek voor de Orde Dienst Rijk, waar je ook je vraagtekens bij kunt zetten, kwam er uiteindelijk die parlementaire enquête, het parlementair onderzoek, om toch meer boven tafel te krijgen. Omdat ook de Kamer zag, de onderste steen is niet boven. En wat hebben wij de afgelopen 1-2 jaar hier eigenlijk lopen doen?
Ja.
Met vragen stellen aan Menno Snel en niet het hele verhaal horen. En ja, dat helpt natuurlijk als media blijft publiceren.
Ja. Wat was voor jou het grootste moment waarop je dacht, fuck, dat dit echt gebeurt? Is er zo'n moment in die hele...
Ja, of het moment duurt nog steeds voort.
Dat je dacht, gebeurt dit
nou, het is nog steeds, want ook vrij recent. Weet je nog, het aftreden van Menno Snel?
Ja.
Die had eerst een Kamerdebat gehad en niet overleefde.
Ja.
Want de coalitie had zoiets, het is een goede vent. Hij is bestuurlijk goed bezig. Hij is op zoek naar een oplossing. Die was er nog steeds niet. Ze had al veel eerder kunnen besluiten om te compenseren. Maar dat wilde het kabinet niet. En toen ontstond er ophef en gedoe over ouders die inzage wilden in hun dossier. En misschien herinner je die beelden nog, al die zwart gelakte dossiers.
Ja.
Toen kwam er een volgend debat. En daarin is hij uiteindelijk afgetreden. En iedereen dacht dat er een soort relatie was met die zwart gelakte dossiers en de bestuurscultuur. Maar wat bleek nou, dat is een verhaal dat hebben Jan en ik heel vaak gehoord, maar we kregen het nooit hard. In het weekend voorafgaand aan dat debat heeft hij een nota gekregen van de dienst toeslagen op zijn bureau. Waarin, wat hij had met zijn vuist op tafel geslagen. Ik wil nu dat alles boven tafel komt. Dus alle ellende die er is, ik wil het nu weten. Nou, in die notitie stond, we hebben jarenlang 21 wetten en regels overtreden. Die notitie is pas een paar weken geleden vrijgegeven. Wij hoorden destijds, we hebben het nooit hard kunnen krijgen, dat het niet via de gebruikelijke ambtelijke lijn ging, maar dat het aan hem is gegeven, zodat het buiten de papertrail zou blijven.
Ach.
Of dit klopt, weet ik nog steeds niet. Maar dit was weer zo'n moment waarop ik dacht, hè, het was dus toch waar wat we hoorden. Hij wist het toen al hoe ernstig het was. En de Kamer werd niet geïnformeerd natuurlijk.
Maar ja. 21 wetten en regels, dat is gewoon criminaliteit.
Dat
zeg ik even?
Dat zegt Pieter niet hoor, die is veel voorzichtiger in zijn bewoordingen. Boeven is...
Wetten en regels overtreden, ja, dat is toch gewoon...
Nou ja, het heeft iets te maken met onbehoorlijk of onrechtmatig handelen. En dat is nog zo'n ding. Weet je, bij behoorlijk bestuur hoort het beginselen van behoorlijk bestuur. Rechtmatigheid. Rechtmatig overheidsoptreden.
Maar wat is daar gebeurd dat dit kan... Wat is daar nou gebeurd dat dit dan kan ontstaan? Of dat... Er zit nooit één iemand achter de knoppen die dat bedenkt, of wel?
Nee.
Het is een systeem.
Het is een systeem, ja.
Maar hoe ontstaat zoiets?
Ik ben geen socioloog. Als je terugkijkt naar een langere periode. Vanaf begin jaren 90 speelde denk ik discussie over aanpak van misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude bij sociale voorzieningen. Het speelde ook denk ik bij de introductie van toeslagen. Het speelde bij wet en regelgeving destijds. Het speelde in de nasleep van de Bulgarenfraude. Met intensivering van toezicht. Het speelde op veel momenten.
Maar al met al, hè, toch nog even terug naar jouw terminologie. Een boevenbende. Waren ze bewust bezig met dit criminele gedrag? Of was het iets anders?
Nou nee, ik denk dat het een... neem de fraudejagers. Ja, die waren denk ik nogal toegewijd. En die hadden het ook het signaal gekregen. We willen strenge fraude aanpak. En geen dingen laten lopen, want krijgen we publicitair gedoe mee. Dat speelt. Wat ook speelt is het onvoldaan systeem van toeslagen. Dat is een krankzinnige fabriek. Op het moment dat het daar iets misgaat, ja, dan gaat alles haperen. Als daar bezwaarschriften en zo binnenkomen. Er zijn de gekste dingen gebeurd. Er zijn allerlei bezwaarschriften, die zijn gewoon weggegooid. Ja, wat voor gedrag is dat? Ja, weet ik niet hoe je dat moet omschrijven.
Maar het is de
stapeling van enerzijds intensivering van fraudebestrijding, gebrekkige wet- en regelgeving, de dienst toeslagen die het niet aankon. Dat was een fabriek met ook weer allerlei onderafdelingjes. Het probleem dat van het ene bureau naar het andere gaat, waardoor uiteindelijk niemand meer zicht heeft op hoe iets werkt loopt.
Fouten proberen te verhullen
tot het moment waarop het juridisch wordt. Ja, dan wil je niet toegeven, want hoe gaat het bij overheidsinstanties? Vaak niet willen toegeven. Heel vaak door willen procederen om maar niet in het ongelijk te worden gesteld. Tot op het punt waarop ik me ook dan afvraag bij die juristen. Zeg vrienden, hoe is dat bij jullie eigenlijk ontwikkeld, die notie van behoorlijk bestuur? Waarom zijn we nog aan het procederen? Waarom grijpt niemand in? Ik noemde net het voorbeeld van Menno Snel over die ene kwalificatie, opzet grove schuld. Ja, als zelfs de beleidsmakers niet weten wat er wordt aangericht met het beleid, ja, waar zijn we dan in verzeild geraakt?
Hey, maar kregen die fraudebestrijders een bonus voor iedere fraudeur die ze opspoorden? Of nee, wat is hier de clue?
Nee, dat was destijds wel een business case. Dat is namelijk bijna een verdienmodel.
Ja, ja.
Dat was, in die tijden was dat hip. Dus over zo'n zaak.
Je moest je eigen salaris terugverdienen met.
Niet helemaal zo, maar in een macro-benadering, ja. Dat was in de tijd van bezuinigingen.
Ja.
Ja, en dan ga je dit soort gekkigheid verzinnen.
Ja.
Nee. Pieter, ondanks al die tegenwerking en de opstelling van de Belastingdienst, jullie onthulden uiteindelijk dat tienduizenden ouders dus onterecht verdacht werden van fraude. Dat het ze ook bewust onmogelijk werd gemaakt om hun onschuld te bewijzen, omdat ze geen inzicht kregen in eigen dossiers. En je zei net al, Menno Snel trad af in 2019. Hoe keek jij naar het aftreden van Menno Snel?
Met nogal gemengde gevoelens. Ik was die dag in de Kamer, ook met veel toeslagenouders. En we dachten, oké, nu komen er nadere antwoorden in dit debat. Want er zijn heel veel vragen. Die Menno Snel gaat vandaag zorgen voor die antwoorden. En toen was hij weg. Dus ik zat tussen ouders, die hadden zoiets van, hoezo? Wat gebeurt er hier?
En daar ging de staatssecretaris van.
En daar ging de staatssecretaris. En van veel mensen hoefde die ook niet per se weg. En ik zat er ook met een soort ambivalentie van, wat is dit? Wat gebeurt er hier? Wat weet Menno Snel wat wij nog niet weten? Die vraag had ik toen wel.
Ben je daar gekomen?
Nou ja, dat is die ene notitie die laatst boven tafel is gekomen.
Die had hij toen?
Die heeft hij toen gezien. Hoeveel dat verder nog mis was.
Ja.
Ja, op zich een hoge pet op van die man, hè? Je vond het wel een oké bestuurder?
Die indruk had ik wel. Ja. Hij is wel degene die uiteindelijk ook. Ze had daar die hele commissie donder voor nodig om tot compensatie te komen. Dat vond ik op zich belachelijk. Want ik dacht, als je dan weet hoe het zit.
Compenseren.
Ja. Compenseren.
Heel simpel, hè?
Heel simpel. Maar ook Menno Snel heeft dingen niet willen zien. Ik herinner me een kamerdebat, juli 2019. Liep hij met droge ogen te beweren in de Kamer dat hij, hoe zei hij het ook alweer? Dat hij geen externe signalen had dat er meer mis was dan alleen bij die groep van 300 ouders. Toen zaten Jan en ik naar te luisteren. Wat is dat voor formulering? Geen externe signalen.
Ja.
Bij ons waren er namelijk allemaal signalen dat er veel meer mis was. En we wisten dat een week, terwijl Menno Snel dat liep te verkondigen, wisten wij dat er een week later in Rotterdam een rechtszaak zou zijn in een soortgelijke zaak. Inderdaad, een kafzaak, waar het ook ging om inzage in dossiers, waar het ook ging om stopzetting. Ja, toen dacht ik, ja, weet je het ook echt niet? Of wil je het niet weten? Wat is hier aan de hand?
Dat laatste dus, hè? Laten we dat concluderen. Hij wilde het niet weten.
Onvoldoende. Onvoldoende, ja. Denk ik. Want ik denk niet dat hij eerder echt met zijn vuist op tafel had moeten slaan. En tot een oplossing had moeten komen voor die eerste groep ouders. Ik snap dat het politiek en bestuurlijk volgens allemaal heel ingewikkeld is. Maar men wilde veel ook niet weten.
Hey, hoe ging jij persoonlijk om met al de tragiek
ja.
waar je mee geconfronteerd werd? Ik bedoel,
kon je dat wel van je afzetten? Bleef je wel een gewone verslaggever die het nieuws meldde en die niet mee ging huilen?
Je hebt zoveel verhalen gehoord van gedupeerde ouders wiens leven echt in puin lag daarna.
Nou, dat vond ik best ingewikkeld. Om daar neutraal in te blijven. En dat ben ik ook een tijdje niet meer geweest. Je ligt geradicaliseerd, denk ik. Met ook een soort woede.
Hoe bedoel je? Kan je dat?
Woede over het systeem. Woede over het systeem falen. Een vorm van woede over het niet willen toegeven. Boos op die ministerraad ook. Dat ze daar in de ministerraad liepen af te spreken dat wij stukken niet zouden krijgen omdat de politiek niet handig uitkwam. Nou, later bleek het bewijs ervoor tijdens de volgende van de POC, de parlementaire ondervragingscommissie. Toen dacht ik, zie je wel, schurken. Als tot in de ministerraad men denkt, nou weet je wat, we rekken termijnen maar een beetje op, want dat komt de politiek beter uit. Dus desnoods betalen we maar een dwangsom. Toen dacht ik, de rot zit in het hart van ons systeem.
Ja, wat voor overheid is het dan geworden? Ja.
En dat gekoppeld aan, zullen we zeggen, onmacht van ouders, ontspoorde levens, geen compensatie, onvoldoende herstel. Ja, dat heeft me een tijdje wel erg cynisch gemaakt, laat ik het zo formuleren.
En die woede heeft je die ook soms verkeerde beslissingen laten nemen? Ik bedoel, ben je wel eens de mist ingegaan met een van je artikelen of nieuwsbijdragers? Ik bedoel, of heb je niet zo geblunderd dat je er nu nog wel eens wakker van schrikt?
Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet.
Nee?
Nee, vanaf de eerste publicatie, denk ik. Nee.
Maar ik kan me wel voorstellen, Pieter, dat het een hele frustrerende woede is die je best wel kan opvreten van binnen.
Dat heeft me ook een tijd geen goed gedaan. Want ik wilde er op een gegeven moment ook echt vanaf. We zijn nog lang doorgegaan, Jan en ik. Ook met onderzoek niet alleen naar toeslagen, maar ook naar de Belastingdienst zelf. Op een gegeven moment stuitte we op het fenomeen van de zwarte lijsten. FSV, de fraude-signaleringsvoorziening. Daar zijn we ook maanden mee bezig geweest. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik dacht, hé, Nederland, zwarte lijst, niemand die iets weet. Dit kan niet waar zijn. En toen bleek het wel waar. En nou ja, dat was ook weer zo'n moment dat je, dan ga je aan alles twijfelen. En ik dacht als journalist, ik moet toch altijd open blijven kijken. Open voor andere perspectieven, voor een ander verhaal. Daar heb ik een tijdje echt moeilijk mee gehad.
Want je wantrouwde alles.
Ja, wantrouwen vind ik tot op zekere hoogte prima voor een journalist. Het is prima om alles te wantrouwen. Maar als je echt alles gaat wantrouwen, dat is ook niet goed. Weet je, voor je het weet, ga je spoken zien. Is het? En? Ik voelde vervreemding ook.
Van
wat?
Van dingen die ik belangrijk vind. Bestuur. De politiek. En ik vind het prima om kritisch en wantrouwend te zijn. Maar je moet ook toch wel open blijven staan. En onderzoekend willen zijn. En distantie bewaren. Nou, dat is me niet helemaal gelukt, zal ik maar zeggen.
Maar het lijkt me ook ingewikkeld als je de hele tijd geconfronteerd wordt met mensen en situaties waar je denkt, dit morele kompas staat helemaal verkeerd afgesteld. Dit is niet, zo hoort het niet. Zo hoort de overheid niet te zijn. Zo horen fouten niet behandeld te worden. Zo horen mensen niet behandeld te worden. Dat is een soort...
Ja, maar daar zit ook mijn ergernis in. Ik denk, hoe werken hebben ambtelijke processen gewerkt? Hoe kan het dat als de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, als die documenten vordert, dat is het zwaarste middel dat ons parlement kan inzetten, als dan sommige stukken niet boven tafel komen?
Ja, waar sta je dan nog voor?
Ja.
Dus, wat voor een land is Nederland nu in jouw ogen?
Nou, ik hou het een beetje voorzichtig. Ik zit in een nieuwe rol. Ik ben nu hoofdredacteur van Nieuwsuur.
Ja.
Laat ik het zo zeggen, vriendelijk geformuleerd. Er is toch wel aanleiding om nog eens goed naar onze bestuurscultuur te kijken. En hoe dat beter kan.
Nou ja, er werd een nieuwe bestuurscultuur aangekondigd. Mm-hmm. Ook naar aanleiding eigenlijk van deze affaire, na deze affaire.
Ja.
Is daar al het begin van zichtbaar?
Nu komt er een cynisch lachje. Hè? Dat,
ja, dat kan je als je hoort.
Dat zie je niet echt,
kan je niet zien.
In een podcast.
Nou, laat ik het beperken tot de omgang met de wet open overheid. Dat speelde ook in die toeslagenaffaire een rol. Ik zie nog weinig verbetering. Ik zie toch veel traineren. En weer luiken dicht. En allerlei redenen verzinnen om informatie niet openbaar te maken. Dus ik denk dat er nog volop werk aan de winkel is.
Het is toch ook een moedeloos van te worden?
Nou ja, je kunt ook denken, werk aan de winkel, aan de slag.
Ja, is dat hoe je er naar kijkt? Er zijn twee mogelijkheden. Of je kan er moedeloos van worden, of je zet je schouders eronder en je gaat aan de slag om het toch weer een beetje beter misschien te maken door het licht erop te laten schijnen.
Ja, zo zit ik er wel in, toch? Ik bedoel, als ik dat niet zou hebben, dan zou ik nu weg moeten gaan. Dan zou ik geen hoofdredacteur van Nieuwsuur moeten zijn. Ik heb voldoende energie om er zo in te blijven staan.
Maar wat is er overgebleven van je vertrouwen in de overheid?
Nou, het is niet zo dat ik niks en niemand meer vertrouw in de overheid. Weet je, het is ook een keer zeiden, we wonen ook in een mooi land. Ja, ja. Ik ga nu bijna op Rutte lijken, sorry.
Ja, doe maar.
Maar
die zijn niet gaaf, dus
er zijn dingen die wel goed gaan. We leven in een gepolariseerde maatschappij, waarin het soms lijkt alsof er niks meer deugt. Dat is natuurlijk ook niet waar.
Zijn jouw belastingaangiftes na deze hele affaire extra bekeken?
Ik heb geen idee. Nee. Maar ik doe ook niet.
Geen rare aanslagen gehad?
Ik kan me niet herinneren. Nee, ik heb, maar mijn vriendin doet het alle geldzaken. Dus als er een probleem is, dan moet je haar bellen.
Maar is het nou zo, hè, Pieter? Want op de redactie van Nieuwsuur, het is precies wat jij zegt. Deze hele affaire sleept nog steeds door. Er komen nog steeds stukken naar boven. Het werkt nog steeds door. Bemoei je op de redactie van Nieuwsuur nu ook met dingen die hier nog aan gerelateerd zijn aan de toeslagenaffaire? Of heb je je echt een beetje teruggetrokken in je hoofdredacteurhok?
In mijn hoofdredacteurhok. Hele belangrijke dingen doen die niemand begrijpt. Ja, maar is heel druk, is die.
Ja, maar het is belangrijk. Goede hoofdredacteur is belangrijk.
Ik hou enerzijds wel distantie. Maar bemoei me er ook nog wel mee. In het begin dacht ik doe helemaal niks meer. Maar er spelen altijd nog verhalen. Een tijdje geleden hebben Irene de Kruijf en Jan Klein Nijenhuis, tegenwoordig ook bij Nieuwsuur, verhalen gemaakt over de afwikkeling. Of het stagneren van de afwikkeling van de hele affaire.
Ja.
Ja, dat vind ik een belangrijk verhaal. Maar dan komt het uit de redactie. En als het uit de redactie komt, dan denk ik hartstikke goed.
Maar je wilt niet een leidende man zijn in deze.
Nee, dat vind ik niet handig. Dus laat het uit de redactie komen. En als iemand een vraag heeft, prima. En ik vind het ook prima om mee te kijken of te overleggen. Maar dat kan die redactie ook prima zelf.
En heb je nog contact met ouders die je destijds gesproken hebt?
Ik heb een tijdje echt minder contact gehad. Dat was in een fase toen ik zelf dacht, hoe laat ik dit in godsnaam ooit achter me? Weet je, in combinatie met een soort cynisme en dat ik zelf weer zoekende was. Ik moet mezelf weer heruitvinden. Ik dacht, ik kan niet iedere dag weer terug in het verleden worden gezogen. Ik moet weer vooruitkijken.
Je bent zelf een soort slachtoffer van de toeslagenaffaire.
Op geen enkele manier.
Ik kan me voorstellen, het gaat om zoveel ouders. Ja. Mensen blijven je natuurlijk ook mailen. Mensen willen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje toch hopen dat jij iets voor ze kan betekenen. Wat je in zekere zin ook kan door te publiceren. Maar het is nooit genoeg.
Nee, maar ik ben op enig moment toch wel meer afstand gaan houden.
Ja.
Want ik dacht, ik kan niet alles oplossen. Ik kan niet in iedere rechtszaak.
Nee, want je bent een journalist.
Ik ben ook journalist, ja. Het is ook niet mijn rol, dus het leidt tot een rolvervaging.
Ja.
Het is een beetje dubbel, maar want enerzijds als journalist, je vraagt ook om vertrouwen van mensen. Ja. Ze vertellen verhalen, een hele hebben en houden, dossiers, dus ja.
Dan kan je ook niet daarna zeggen en bedankt.
Nee, ik heb met sommige mensen ook wel contact gehouden, maar op een gegeven moment echt geprobeerd afstand te nemen en ook even niks te doen, gewoon met andere dingen bezig.
Ja, en je blik op de toekomst te richten.
Ja.
Heb je een beetje lol gehad in die tijd met andere dingen? Ik bedoel, wat leidde je af in die periode? Ik bedoel, weet ik veel. Wilde seks, voetbalwedstrijden, whatever.
Oh mijn god, nu komt echt een...
Ja, alles wat
Of gewoon wandelen met mijn hond, Sammy. Of met vrienden naar het café. Of wandelen op de hei, of...
Ja, je bent niet al je vrienden kwijtgeraakt in die periode, omdat je zo monomaan hiermee bezig was.
Nee, want mijn vrienden kennen me een beetje, maar Nou, dat je privéleven komt natuurlijk wel onder druk te staan. Als je als een monomane gek alleen maar met één verhaal bezig bent. Dag in, dag uit. Vaak ook in de weekenden. Het is wel een beetje doorgeschoten in dit verhaal, ja. Over een te lange periode.
Maar je hebt uiteindelijk een ontzettend belangrijk verhaal gebracht. En iets blootgelegd wat ongekende impact heeft gehad. En wat hopelijk, want heb jij dat nog, dat je dan denkt, ik hoop dat het dit teweeg brengt. Of ik hoop dat, heb je daar gedachten bij gehad?
Nou, je hebt een aantal dingen gezien in de nasleep. Onder meer de reflectie bij rechtbanken en de Raad van State.
Ja.
Nou, het gaat over één van de kernen, het functioneren van de rechtsstaat en de opstelling van de onder meer de bestuursrechter daarin.
Ja.
Ik denk dat dat wel effecten heeft gehad. Dat een rechter, ook als hij, gewoon marginaal toetst, toch altijd kijkt naar proportionaliteit, billijkheid, redelijkheid. Zoals het in mijn beleving hoort te zijn.
Ja.
In zaken waarin een burger tegenover de bestuursrechter staat. Tegenover de staat.
Ja.
Kortom. Het heeft wel nut gehad.
Ik denk het wel. Er zijn mensen gecompenseerd. Er is bij grote groepen al een vorm van genoegdoening. Heel veel mensen wachten nog, maar dat is wel gebeurd. Het heeft geleid tot een nieuw debat over een politieke cultuur. Of heel veel zijn opgeschoten, is een andere vraag.
Ja.
Mijn beide kinderen studeren allebei rechten. Die worden doodgegooid bij die toeslagenaffaire.
En bedankt, papa.
Bij de sneuvels. Ja. maar ik bedoel, dat zegt ook iets.
Ja. Dat is toch heel mooi.
Het heeft geleid tot een volgende parlementaire enquête die na de zomer begint. Waarin het hele fraudebeleid van de overheid nog eens nadrukkelijker onder de loep wordt genomen. Dus het heeft heel veel gang gezet.
Pieter.
Ik wou bijna zeggen, je wordt bedankt hiervoor.
Dankjewel. Ja, we zeggen heel plek.
Dat, dat klinkt een beetje raar, maar bedoel, het is wel ongelooflijk belangrijk dat mensen dit aandurven om hier jarenlang mee bezig te zijn. Ondanks dat het niet het allergeilste onderwerp is wat er bestaat. Nee, ik bedoel, maar je moet volhouden, want anders was dit gewoon allemaal niet boven tafel gekomen. En dan zaten we nu in een nog slechtere situatie.
Zo is het, dus, Frans.
Ja?
Zo
sorry
is het.
Voor deze wat.
Nee, heel goed. Nee, dank.
Afsluiten.
Ik vond het hartstikke mooi. Ik sluit me voor.
Beetje.
Dankjewel, Pieter. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Frans Lohman zit tegenover me. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.